kerkraad maakt het navolgende bekend. De deurcollecten is vandaag bestemd voor de kerstfeestviering met de kinderen. En volgende week zondag is de deurcollecte voor rente en aflossing. En deze week zullen er geen catechisaties worden gehouden. En maandagavond, dus morgenavond om 19:30, komt de kerkraad te vergaderen.
Onze hulp en onze verwachting staat in de namen des Heren, Heren, die den hemel en de aarde niet heeft geschapen en nog onderhoudt en draagt door het woord zijner kracht, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God den Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David lieg, zo heb mijn moed misleid. 15e van 89. Aandacht voor het schriftgedeelte dat vindt opgetekend in Ezekiel 21 en daarvan de verzen 18 tot en met 27. Doch vooraf de heilige wet des Heren en daarna zingen we Psalm 89 het 16e vers. Maar ach mijn God, waar blijft uw trouw nu, waar uw eer? Het 16e van 89.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Ezechiël 21, vanaf het 18e vers tot het 28e. En in zichzelf zal mijn hand tegen mijn hand slaan en mijn grimmigheid doen rusten. Ik, de Heere, heb het gesproken. En wederom geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: gij nu mensen kent, stel u twee wegen voor, waardoor het zwaard des konings van Babel komen. Uit één land zullen ze beiden voorkomen. En kies ene zijde, kies ze aan het hoofd van de weg der stad. Gij zult een weg voorstellen waardoor het zwaard zal inkomen tegen Rabba, de kinderen Ammons, of tegen Juda, tot de vaste stad Jeruzalem. Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan aan het hoofd van de twee wegen, om waarzeggingen te gebruiken. Hij zal zijn pijlen slijpen. Hij zal de terifim vragen. Hij zal de lever bezien. De waarzegging zal aan zijn rechterhand zijn op Jeruzalem. Om hoofdlieden te stellen. Om de mond te openen in het doodslaan. Om de stenen op te heffen met gejuich. Om stormrammen te stellen tegen de poorten. Om sterkten op te werken. Om bolwerken te bouwen. Dit zal in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn. Omdat ze met eden beëdigd zijn onder hen. Maar hij zal de ongerechtigheid gedenken. Opdat zij gegrepen worden. En daarom zegt de Heere, Heere alzo. Omdat gij lieden uw ongerechtigheid doet gedenken. Doordien uw overtredingen ontdekt worden. Zodat uw zonden gezien worden in al uw handelingen. Omdat uwer gedacht wordt, zult ge met de hand gegrepen worden. En gij, o onheilig, goddeloos vorst Israëls, wiens dag komen zal ten tijde des uiterste ongerechtigheid. Alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen dien die nederig is en vernederen dien die hoog is. En ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, ze zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en wien ik dat geven zal. En gij, mensenkind, profeteer en zeg. Alzo zegt de Heere, Heere van de kinderen Ammons en van hun smading. Zo zegt: het zwaard is uitgetrokken. Het is ter slachting geveegd om te verdoen en om te glinsteren. Zo.
Zoek het aangezicht des Heeren. O Heere, wij zeggen uw naam, grootmoeder. Dank. Het dag aan de morgen stond van deze uw dag. Tot ons komt met uw volheerlijke heilsopenbaring. Om ons te onderwijzen in de weg ter zaligheid. Om onze ziel te bestraffen in ongehoorzaamheid. Om ons te vertroosten in onze droefheid en te versterken in onze zwakheden. Uw goede tierenheid, Heere, is nederbuigend goed. Ge handelt niet met ons naar het gezicht van uw ogen en het gehoor van uw oren. Want dan zou je niet met ons te doen kunnen hebben. Maar gij spreekt in de genade uw zoons Jezus Christus. Die de straf der zonde heeft gedragen. En de boosheid der ongerechtigheid heeft genageld aan het vloekhout des kruises. Opdat wij daarvan verlost zouden worden en komen tot de verzoening met u, om die vrede te smaken die alle verstand te boven gaat, het licht van uw vriendelijk aangezicht te aanschouwen, om blij, innig blij en zalig blij te zijn in u den Heere met de uitroep: deze God is onze God, een God van volkomen zaligheid. Heere, wil ons tot dat einde gedenken, waartoe gij uw woord hebt geschonken, wil ons stellen onder de dierbare arbeiding des Heiligen Geestes, opdat onze harten erdoor in gewonnen mochten worden. Gedenk uw gemeente in al haar noden, zorgen, droefenissen en wederwaardigheden. Het is u bekend, o Heere. Gedenk weduwen en wezen en weduwnaren. Laat ze hopen op uw heil. Geef levensmoed en levenskracht. Gedenk uw kerk over de lengte en breedte der aarde. Gedenk het werk der zending. Gedenk uw knechten zoals ze met uw geest om uw volle raad te mogen verkondigen als getrouwe wachters op de muren van Sion. Heere, gedenk ons volk, ons vorstenhuis en alle die in hoogheid zijn gezeten. Gij weet het, Heere, de ongerechtigheden nemen toe. Wij zijn er nog niet aan toe om tot u weder te keren en de knopen der ongerechtigheid tot dat einde los te maken. Breng ons, o Heer, al door uw genade tot bezinning, opdat we de dwaasheid der ongerechtigheid met klaarheid kregen in te zien en u aan te kleven met een smekend hart. Geef ook hem uw hulp die woord wenst te spreken. Geef hem genade om dat te doen naar de zin en mening van uw geest. Heere, hoor ons en verhoor ons. En vergeef ons onze ongerechtigheden. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 79. En daarvan het vierde en het zesde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En wat er verder volgt in het vierde en het zesde van 79, inmiddels uw gelegenheid gegeven worden uw liefde gaven uit te reiken. 27e vers. Het u voorgelezen schriftgedeelte uit Ezekiel 21 vormt de stof onze overdenking. Waar Gods dierbaar woord al dus luidt: ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. Heb God dan het kroonrecht? Is ten eerste tot vernieuwing. Ten tweede tot vernedering. En ten derde tot verheerlijking. En mocht het u behagen, o dierbare ontfermer, ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Van het goddelijk kroonrecht wordt gesproken, geliefden, in deze onze tekst te worden. Het gaat van God uit. Het is een geschenk van den Heere. En dat behoort tot het wezen van de mens. De mens zou niet gestaan hebben tot lof op aarde, niet geweest zijn tot verheerlijking van den Heere, zo zijn God hem niet versierd had met dat goddelijk kroonrecht. En wat hield die kroon in? De Heere heeft de mens als werk van zijn hand gekroond in de morgen der schepping met zijn beeld. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat was de kroon die gesteld was in zijn hart, waarin God had de hoogste plaats en die gedragen moest worden 24 uur per dag, desdaags en des nachts. Nooit mocht die kroon afgezet worden. Daarin alleen kon de mens gemeenschap hebben met God en God zijn liefde en licht laten vloeien in het hart van de mens. Profeet was hij in het kennen van God. Priester gerechtigheid in het dienen van God, om zichzelf geheel hem ten offer te brengen. En koning, om te regeren over al wat leefde op de aarde. Heerschappij te hebben. En zo te wezen een licht tot verheerlijking van de Vader der lichten. Dus dat goddelijk kroonrecht behoorde tot de mens. Zonder dat kroonrecht kon hij niet zijn kind van God. Kon hij niet leven tot het ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Dat kostelijk bezit werd hem niet gegund door de boze, die tot hem sprak bij monden van een slang. Is het ook vragende Hoe zit dat toch? Mag ik niet eten van die boom? En daar begon die kroon, die heerlijke kroon, al te wankelen. Want de mens luisterde naar die slang. Liet het zich welgevallen door die slang aangesproken te worden. Terwijl die macht en autoriteit had. Die slang het zwijgen op te leggen. Dat had hij niet te weten. Daar had hij zich niet mee te bemoeien. Dat was zaak tussen God en de mens. En hij luistert. En hij doet wat hem geraden wordt. En ziet die kroon valt hem uit de hand. Beeld Gods kwijt. Hield op profeet, priester, koning te zijn. Had geen ambtelijke bediening meer. Had geen goddelijke autoriteit meer door zijn woord om te spreken. Pas in één woord. Slaaf van zonde en Satan geworden. Zo was met enkele woorden de situatie van de mens. En de vorst de duisternis dacht voor eens en voor altijd het bewind in handen te hebben op de aarde en in het menselijk geslacht. En daarin heeft hij zich vergist. Want God had zijn goddelijk kroonrecht onbewegelijk vastgelegd in de Zoon zijner liefde, die daartoe toch met vreugdeolie gezalfd was. En zie, de tweede Adam wordt niet alleen geopenbaard aan de eerste en aan zijn echtgenote, maar die neemt ook plaats in het hart, zodat dat goddekroonrecht de mens geschonken wordt in Jezus Christus, in de Zoon van Gods liefde, tot vernieuwing des harten. Dat is de zaak. We zijn de adventsweken ingegaan en dan gaat het om de kern der zaak. En het is toch al juist naar Gods woord dat het gaat in zijn komst in het hart, zijn komst in het vlees en bij zijn komst op de wolken des hemels, om dat goddelijke kroonrecht bij de aanvang en bij de voortgang. Dat is het centrale punt. Daar gaat het om in ons persoonlijk leven. Missen we dat, dan leven we niet tot voorbereiding voor de eeuwige heerlijkheid. Dan leven we niet met God. En dan zeggen we niet, onze God is koning in mijn hart. De eerste wereld wilde er niets van weten. Zo nu en dan, hier en daar, maar massaal, nee. Kain was er niet toe te bewegen. Al sprak God hem nog zo liefelijk aan. Bij wijze van spreken, probeert het eens. Doet het eens. Dien mij zoals ik het gezegd heb aan Abel. En zie, als geweld doet En je zult leven. Je zult leven. Dus nederbuigend goed. Zo ging dat door van geslacht tot geslacht. En naarmate het geslacht tot uitbreiding kwam, werd het tegenstand sterker. Dat goddelijk troonrecht werd niet geaccepteerd. Tegengestaan. We hebben het hier heel goed en ze leven als vanzelf nog in het sfeer van het paradijs. In die vruchtbaarheid, in die schoonheid, in die heerlijkheid. Uitwendig natuurlijk, al waren ze dat inwendig kwijt door de zon. Het radicale. Ik wil er niets van weten. Dat was het zondigen tegen de Heilige Geest. En zie, mijn geest zal niet een eeuwigheid twisten met de mens. Dat kan niet. Dat heeft een einde. En u kunt er zeker van zijn dat Noach gepredikt heeft. Want hij omhelsde het woord van God van aan God zegt. Hij preekte uit dat woord en hij beleefde dat woord. Hij was gehoorzaam aan dat woord. En ze hebben niet naar hem geluisterd. En wij zeggen, het is recht. Het is recht. God heeft alles aangewend. Zij hebben het goddelijk kroonrecht geopenbaard in Jezus Christus. Tegengestaan. Tot den bloede toe tegengestaan. Tot het einde toe. Ze deinsden voor niets terug. Ze hadden de watervloed er goed voor over. Laat komen wat komen wil. Dat was de zonde tegen de Heilige Geest. En nu kunnen wij dat uitmaken, want het is toch ook een boodschap voor ons. Het wil heel niet zeggen dat het tegenwoordig niet meer gedaan wordt, omdat de wereld niet vergaat. Massaal. Massaal. U kunt het weten. Of u de kloppingen des geestes, de roepstemmen des heren tegenstaat, ja dan nee. De conscientie spreekt. Maar naarmate de mens dat veracht, het goddelijk kroonrecht niet accepteert, maar zelf heer en meester wenst te wezen. Bij zijn denken. Bij zijn eigen gerechtigheid. Bij zijn eigen willige godsdienst te leven. Komt er een tijd dat het einde aandringt. En zie het berouwde God. Het berouwde God. De mens gemaakt te hebben. Dat heeft God niet gezegd. Niet gezegd bij de val des mensen. Nee, toen was hij terstond aanwezig met zijn zoon. Dat plan lag klaar. En nu die eerste wereld, die gezegende goddelijke kroonrechten, heeft versmaad. Nu is het einde daar. En er is geen tweede zaligmaker. Maar men zegt, God, nou mis ik het doel met die eerste wereld. Het smart me. God wordt smart aangedaan. In het versmaden van zijn zoon. Door zijn goddelijk kroonrecht niet te aanvaarden. Niet biddende te aanvaarden. Om met zijn beeld versierd te worden. En gesteld te worden in de kracht, in de troost, in de onderwijzingen van zijn ambtelijke bediening. Want zijn ambtelijke bediening begint in het hart, in het leven des mensen. Als het staat er een dominee op de preekstoel, ouderlingen en diakenen, is die ambtelijke bediening nog niet compleet. Compleet is die als die fungeert in ons hart. Het gaat om de gemeente. En dan wordt de gemeente door die ambtelijke bediening gediend. Opdat dat goddelijke kroonrecht steeds meer ingang en opgang zou bekomen in ons hart en leven. Ik zie dat einde van de eerste regel. En we worden gewaarschuwd. Want al komt er niet ten tweede male een zondvloed, hetzelfde oordeel ligt voor ons te wachten. Ligt voor ons klaar. Wanneer wij God zo niet kussen, Jezus Christus niet aannemen, in het binnenste des harten, in afhankelijkheid van de dierbare werkingen des Heiligen Geestes, dat is de zaak waar het om gaat. Vernederd. We gaan heel eind verder. Zou ons te veel ophouden. We zouden niet komen aan het doel van de tekst. En daarom worden wij geplaatst en nemen we dat aan in de tijd van Ezekia. Het gaat in het leven der volkeren, der kerk en van de mens altijd en in alles om het goddelijk kroonrecht. Hij moet hier de hoogste plaats zijn. Hij moet hier wonen en tronen. In ons hart. Om voor hem te buigen. Naar zijn wil te vragen. In zijn wegen te wandelen. Bedenkt het wel. Dat is de kern der zaak. Dat geldt in ieder onze. Toetst het maar aan het woord des Heeren. En ge weet het hoe het gegaan is met Israël. Er is een tijd geweest, dagen van de richters soms, dagen der koningen soms, dat die ambtelijke bediening van Christus in profeet, priester en koning uitblonk. En in verband daarmede ook in het leven der gelovigen. Ik ken die tijden. Ik heb ze niet te noemen. Maar toch, door alles heen was er verzet. Zij moesten profeten hebben die spraken naar het hart van het volk. Sterkende in de zonde en de zorgeloosheid. Een priester hebben die het zo nauw niet nam. Een koning hebben die de mens vrij liet in zijn eigen wil en zin. En zie, die werden steeds meer op de achtergrond gedrukt. Er kwam steeds meer vernedering. Want het ging om de ambtelijke bediening. Profeet, priester en koning. Dan zie je het wel. Als u let op de geestelijke mentaliteit van de predikers, ouderlingen en diakenen in den wanden, dan hebt u de werkelijke situatie van de kerk gepeild. Dan is dat zichtbaar, tastbaar. De zonde wordt goed gebracht. De ongerechtigheid wordt in de hand gerekt. Men wordt niet opgewekt. Kom, laat ons wederkeren tot de Heere. Want toen wij met hem mochten leven, was het beter dan nu. En dat ziet de Heer. En nu staat daar de vorst der duisternis achter. Natuurlijk, en die verheugt zich daarover. die wil dat al brengen tot een totale vernietiging. En dat zal niet gelukken. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Tot driemaal toe. En gebemerkt het reeds, dat geldt profeet, priester en koning. En dat heeft een vreselijke inhoud. Want als de Heere zegt dat hij die kroon zal omkeren, dan betekent dat uitroeien, omwerpen, verderven, zegt de kanttekening. Lees het thuis na, dat zijn die drie woorden. Dus er zal niet veel van overblijven. Omkeren wil dat zeggen, uitroeien, omwenden, verderven, weg, daar waar je vandaan komt. Want die komen niet vanuit het goddelijk troonrecht op. Die komen vanuit de zonde, vanuit de macht van Satan op. En daarom omgekeerd. En ik zal die kroon stellen op het hoofd van hem die er recht op heeft. Die er recht op heeft uit kracht van verordinering, verkiezing. De Zoon Gods, mijn knecht, zegt de Vader, is daartoe verkoren. Hij is gezalfd met vreugdeolie. Dus uit kracht van die belofte, uit kracht van die goddelijke toezegging, uit kracht van die eeuwige raad, heeft de Zoon Gods recht op het goddelijk kroonrecht. En in hem zijn die drie ambten verenigd, zijn de hoogste profeten, de enige hoge priester en de eeuwige koning. Dat is de profetie. En u zal dat niet meer in orde komen, u zult wederkeren, maar nooit hebt u die glans meer gezien van die ambtelijke bediening in al die eeuwen door niet, tot op de komst van Jezus Christus in het vlees. Ook in het wederkeren niet. Nee, zeker, er was wel een profeet. Denk maar aan Zacharia. Maar als ze wederkeren, dan zeggen ze, fijn, fijn, nu komen we in vrijheid. Ja, maar we hebben het ook altijd zo gevast, hoor. We hebben geweend. We zijn boetvaardig geweest. Dus God was er toch in zekere zin wel verplicht dat te doen, niet? Zo was het. Zou maar niet voortgaan met dat wenen, krijgen we nog meer. Niet de minste behoefte aan profeet, priester of koning. Helemaal niet. Zo was die godsdienst. En zie, Zacharia heeft daarop gewezen. En als profeet heeft hij gesproken. Daar gaat het om die myrten in de diepte. Daar gaat hem. Om die hoge priester. Die daar zit voor de aangezicht des Heeren. Die de schuld heeft aanvaard. En die met wisselklederen, met reine klederen is geweest. Gekleed. Wijzende op de komst van Jezus Christus. Wijzende op Zerubabel, een koning. Althans vorstelijk zal hij handelen. Naar het hart des Heeren. Daarin was toch iets van die ambtelijke bediening van Christus te aanschouwen. Levende uit deze belofte. Er werden zoete vertroostingen gesmaakt. En als de Heer Jezus geboren is in Bethlehem, dan komen de engelen te vertellen, Christus de Heere, Christus de Gezalfde, is geboren in de stad Davids. Ziet u? Daar heb je dat goddelijke kroonrecht. Hij komt. En dat kroonrecht moet hij zich waardig maken. Want dat goddelijk kroonrecht heeft hij ontvangen van de Vader toen hij de ongerechtigheid voor zijn rekening nam. Dat hij de vloek der wet zou dragen en het recht der wet zou vervullen. Na de maal hij de wet Gods had in het midden zijn zin verwant. Zo is hij gekomen daar. En nu gaat hij prediken. En Johannes heeft hem aangekondigd. En je weet het. Johannes, dat is een prediker van niks. Die is zo zwaar. Pessimistisch. Heeft hij geen troost voor ons? Nee. Moet je denken. Hij heeft wel gepredikt, mensen. Met behoud van de zonde kan je niet zalig worden. Nou, in de zonde is de hel. Je kan met behoud van de hel niet zalig worden. Met behoud van je vijandschap niet zalig worden. Dat is zo duidelijk als de dag. Maar hij heeft met woord en daad, dus ook in de doop, gewezen op het alles reinigende bloed van Jezus Christus. Maar ze moesten het niet. En de Heer Jezus was heel gelicht. Heel gelicht. Want die was een vriend van hoeren en tollenaren. Zo werd de Heer Jezus nu ontvangen. En neemt de Heer Jezus een beeld. En laat de kinderen spreken. Je kunt van kinderen leren.
En maar leren wilt tenminste.
En dan wijst de Heer naar de markt. Hij kwam ook op de markt. Hij zag ook die kinderen spelen. Was er een begrafenis geweest, dan gingen zij klaagliederen zingen, opdat ze zouden wenen. Ja, denk ik, zo was het. Had ze een bruiloftstoet gezien, dan zeiden ze, gaan we dat doen. Je gaat de fluit spelen, je moet gaan dansen, je moet vrolijk zijn. Dat zijn de kinderen. En waarom zegt de Heer Jezus dat? Hij is ook op de markt geweest. En heeft het gezien. Die kinderen wilden niet. Geen begrafenis doet nadoen. Geen bruiloft doet nadoen. En in ieder woord. Er werden klaagliederen gezongen, maar ze weenden niet. De fluit gespeeld, maar ze dansten niet. Ja, wat doe je dan? Als kinderen niet willen spelen, begint er maar wat aan. Dan moet je maar opletten. Als ze het in haar hoofd, in haar hart hebben, dan zijn ze dol, bij wijze van spreken, om te spelen. Maar hebben ze er geen zin in, je kunt ze er met geen stok bij krijgen, hoor. Moeten ze wel eens, je moest maar gaan spelen. En ze doen het niet. Nu worden zij bij die kinderen vergeleken. Johannes een begrafenisstoet. Jezus een bruiloftstoet. Wil je hebben niet geweend? Niet geweend. Ik ben op de bruiloft geweest. Ik heb water en wijn veranderd. Opdat die mensen zouden verstaan dat ik de wateren der verdrukking die gedronken worden op de weg des huwelijks wil veranderen in wijn van zoete en zalige getroostingen. Ik heb tot de discipelen gezegd, ge moogt blij zijn, huppelen als bruiloftskinderen. In die geestelijke jeugd, in die eerste beginsel der genade, straks zal dat wel anders worden. Maar nu mag je huppelen. En daar wilden ze niets van weten. Zij wilden niet. Zij wilden niet zalig worden. Die kinderen wilden niet spelen, maar jullie ook niet. Want het is spel. Het is God op stel. Hij is spelende met de mensen, kinderen. Bedenkt het wel. Zeker ze wenen. Maar ze zijn ook blij. Jezus is gekomen. Om die bruiloftstoet en die begrafenisstoet
te verenigen. Staat zeker in de Bijbel niet in dezelfde orde. En begrijpelijk.
Laat rusten.
Maar hij heeft die twee verenigd en gezegd, zalig zijn ze die treuren. De waarachtige bekering bestaat in een hartelijke droefheid naar God. Een hartelijke droefheid over de zonde. Maar ook een hartelijke vreugde in God door Christus, ziet u. Maar dan willen wij bekeerd worden. Dan willen wij gaan op de weg van waarachtige bekering. Zo niet,
het stuit af op onze onwil. Zou u het mee willen nemen? Of is het te scherp?
Ja, maar, ja, de mens kan toch niet? Daar heb ik het niet over. Ik zeg niet dat u het kunt. Ze wil er tegen dat hij wil. Verkeerd is. Alleen neemt het iets over. U toch geen kwaad mee? Zou het waar zijn, gijlieden wil tot mij niet komen? Dat bedoelt de Heer Jezus. Want het gaat ook daarin om het goddelijk troonrecht. Want in de weg van waarachtige bekering krijgt hij het troonrecht in ons hart en in ons leven. Beken het, den Heere, om kerstfeest te kunnen vieren. Gelukkig, hij is gekomen om ons dat spel te leren, zoals het dan staat in de Bijbel, in het Oude en het Nieuwe Testament. Het is een spel. Zijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. We moeten de vermaking krijgen om te bukken voor hem, te wenen voor hem. Er is zoetigheid in, maar ook die hartelijke vreugde te bekomen. Want het gaat om die twee punten. Die trouwstoet en die begrafenisstoet. Dat gaat om de wil doen. Want langs de weg van het huwelijk krijgt Christus zijn bruid. De Vader zijn kind. De Heilige Geest zijn tempel. Dus eigenlijk, het gaat om het huwelijk in het leven. Bedenk het wel, echt hoor. Opdat wij langs de weg van het huwelijk zouden komen in ondertrouw met die hemelse bloedbruidegom. En het goddelijk troonrecht zouden bekomen. Het burgerrecht om ingang te verkrijgen in de eeuwige heerlijkheid. Om altijd bij de Heer te wezen en dan straks de begrafenis. Jazeker. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En zo niet, dan heeft het leven niet aan zijn doel beantwoord. Dan is u niet getrouwd. En u hebt een huwelijksaanzoek gekregen, hoor. Van die hemelse bloedbruidegom. Dat zult u niet kunnen ontkennen. Maar het is afgestuurd op het niet willen. Dat zegt de schrift. Om daarmee te komen voor het aangezicht des Heeren. Hij zegt, ik heb een zeer gewillig volk op de dag van mijn heerkracht. Dat hebben we van nodig. Om dat van hem te begeren. Zingen we verder gaan. Het Psalm 118. En daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Sire naam. Wat er verder volgt, het 13e van 118. Godde kroonrecht is tot vernedering. Want we zijn er nog niet. Zo was het niet alleen bij zijn opkomst, bij zijn openbaring aan het volk, maar ook aan het einde. Waar ging het om? Is u de Christus, de Zoon des levenden Gods? Is u dat? Ja, is gezegd. Nu, heb het gehoord. Hij moet gedood. Hij moet gekruist. Alleen daarom, hè, had hij dat losgelaten, bij wijze van spreken. Had hij zich aangepast bij die alledaagse godsdienst van de Joden. Ze zouden gejuicht hebben, want hij presteerde nogal wat. Voor de zieken en voor de armen. Die moesten ze bij hebben. Maar daarop liep het vast. De Christus. Daar hapert het ons. In ons leven. We hebben het wel over Jezus. Ja. Ja, Jezus, de vergeving der zonden. Dan komen we niet in de hel, hè. Maar bedenkt het. Christus geeft het kroonrecht. In hem is het goddelijk kroonrecht. Bedenkt het wel. Hij moet de hoogste plaats hebben in ons hart. Je kunt het weten. En er horen niet veel over praten. 99 keer over Jezus. Is dat niet goed omheen? Wel, je mist wat. Het is Jezus Christus. Je hebt zo doorgedacht als je het daarmee stellen kunt, nog niet eens een halve zalig maken. Want het is één geheel. Daarom is hij genageld aan het kruis. Omdat hij was de Christus. Profeet, weg met hem. Priester, hij hoort genageld te worden het vloekhout. Koning, weg met hem. Wij zijn Heer en Meester. Jezus Christus heeft het aanvaard. Heeft het aanvaard. Tot dat einde was hij gekomen. En zie, hij triomfeert. Als de hoogste profeet. De enige hoge eeuwige koning. De wijsheid wordt gerechtvaardigd van haar kinderen. Alle kinderen, die kinderen des Heeren zijn, zeggen ja, daarin. En daardoor is hij gerechtvaardigd. Heeft zijn God verheerlijkt. En daardoor heeft hij het kroonrecht verdiend. Voor het revolutionaire volk. Zit ons in de bloeden. Om weer te worden. Een stad. Gods. Onderdanen. Van de koning der koningen. En zie, hij is. Opgewekt. Door de Vader. Hij is verheerlijkt geworden. Hij is gesteld. Aan zijn rechterhand. Hij heeft het. Kroonrecht verdient voor zich als een rechtig mens en voor zijn volk. Dat is zijn verheerlijking, daar gaat het om. Hij zal krijgen de rechterplicht. En wie iets anders zegt op u niet en ik niet. Echt niet hoor. En al bekleden wij een ambt in de kerk, al ben je nog een dominee of zoiets. Bedenk dat zegt niks om zalig te worden hoor. Dat ambt maakt je niet zalig hoor. Men zegt als de kerk maakt je niet zalig. Sommige mensen denken aan de kerk. Het is ook nog een waarheid. Het is de vraag hoe je het zegt. Om zo weinig mogelijk in de kerk te komen is niet het beste. Maar je zegt ja, al zit ik nog mijn hele leven in de kerk en ik heb niet meer. Dan is het waar hoor. De kerk maakt je niet zalig. Maar niet zeggen, nou ja, het is er niks of kom ik niet. Zo is het niet. En behoort hij hier te wezen? Want de Heer zegt, daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. De grote koning, om ons te leren, ons te zaligen, hij is verheerlijk geworden. En nu, geliefde ons innerlijk leven. Wij denken aan ons innerlijk leven, in een meerdere of mindere mate. We kunnen er niet zo op roemen. Het gaat niet zo gunstig. Ik moest meer geloof hebben. Ik moest verder gevorderd zijn. Ik moest meer blijdschap hebben. En ik moest meer zekerheid hebben. Al die vragen zijn er niet. En ga maar door. Maar wat mag daarvan dan toch wel de oorzaak zijn? Dat zit hem in het goddelijk kroonrecht. Hij heeft recht op ons. Recht. Dat heeft tot de Vader gezegd vanuit zijn eeuwige raad. En in zijn eeuwige raad zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Dus hij heeft recht op ons. God heeft niet alleen recht op ons uit kracht van schepping. Hij heeft ook recht op ons. Uit kracht van datgene dat hij ons heeft overgedragen aan hem die recht op ons heeft. Christus. En heeft dat nu niet plaats? Hij heeft recht. En hij zal dat recht laten gelden. Brengt ze hier. En slaat ze van mijn voeten dood. Die dat goddelijke kroonrecht niet geaccepteerd hebben. In hun hart en leven. Lees het maar in uw Bijbel hoor. Je kunt net zo lang redeneren als je wil. Maar dat is de kern der zaak. En zo staat het in Gods woord. En zo zal het zijn in de dag des gerechts. Praat u ernstig aan, gelieden. Laten we dat overnemen. En zeggen, ja, dat is waar. En die beleving heb ik nu van nodig. Hij is profeet, priester en koning. Hij heeft het verloren beeld van God in zijn ziel behouden. Al daalde hij ter helle neder. Een mens die ter helle neder daalt, verliest alles. Alles. Dat is de eeuwige rampzaligheid. Maar Jezus is ter helle nederdaald. En hij heeft vanuit de diepte van de hel dat beeld, dat goddelijk kroonrecht opgebracht. En is gesteld geworden aan des Vaders rechterhand. Daarin is ruimte. En dan zijn we nog zo slecht en nog zo ellendig. Dat is de zaak wat om gaat. Jezus, zaligmaker, vergeet het niet. Hij breekt de kracht der zonde. Hij vergeeft de schuld der zonde. Verder niet. Maar dat geeft geen recht ten eeuwige leven. Bedenkt het wel. Christus, met dat goddelijk kroonrecht. Dat is die kroon die hij heeft verworven. Die kroon die werd verloren door de zonde. Die kroon waarvan Paulus spreekt. De kroon der rechtvaardigheid. En die zullen we straks werpen voor de voeten van het Lam. Om hem eeuwig te verheerlijken. In zijn volheerlijke bediening. Die ook niet ten einde is in de hemel. Bedenkt het wel. Hij laat ons daar bij wijze van spreken niet aan ons lot over. Hij leidt ons tot de Vader. En hij zal ons eeuwig bezighouden met zijn geest in al de diepten Gods. Om daarin bezig te wezen. Om hem in dat goddelijk kroonrecht eeuwig te verheerlijken. Ja, zou het naar de hemel gaan? Dat is geen vraag. Dat is geen probleem. Als Jezus Christus met zijn goddelijk troonrecht leeft in uw hart. Want dan is u er. Dat is de zaligheid. Die ons heeft zalig gemaakt. Daarin wordt die zaligheid genoten. En dat geeft een levende hoop op de eeuwige heerlijkheid. Amen. Laat ons eindigen met dankzeggen. Lieve Heere, getrouwe ontfermer. We hebben uw woord. Uw goddelijk kroonrecht. Verworven. Overdacht. En we hebben dat versmaakt. We willen zelf Heer en Meester zijn. O Heere, wil onze ogen daar met steeds meer klaarheid voor openen. Om dat te zoeken. Dat Gij hebt recht op ons. En die kroon is U gegeven. Gij hebt die kroon verdiend. Om Uw ambtelijke bediening heerlijk te maken. In ons hart en leven. Dat we daarmee naar huis mochten gaan, Heer. En daardoor verbonden werden aan de troon der genade. Breng ons samen, Heer. Aan de avondstond van deze dag. Om bij vernieuwing bezig te mogen wezen de dingen der eeuwigheid uit genade. Amen. En zingen wij Psalm 145. En daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning om de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke dame diep ontzag aan 80 graden slaan. Wat er verder volgt, tweede van 145.
De van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.